Maar mijn zoon is er net en dan heeft het systeem en broer staat op die dingen in de lucht. Nou, hey, dankjewel voor het terugbellen. Oké, dankjewel. Mooi. Psalm, maar ik kon je wel dichter maken.
Het is gewoon Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondiging. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. Zondag 20 maart, de vierde lijdenszondag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur provenant A.R. van Asselt uit Baan in CZK 2. En 's avonds om 19 uur dominee T. Lucas in de Westerkerk. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de stichting De Ondergrondse Kerk. De biddagcollecte heeft inclusief de giften via gift en bank 1193,35 eurocent opgebracht. Waarvoor na de Heer hartelijk dank. De kerkraad heeft besloten om namens onze gemeente een gift van 500 euro over te maken aan de stichting Manna en een gift van 500 euro aan Giro 555 voor hulp aan Oekraïne. Aanstaande vrijdag 18 maart is er weer een jeugdavond. 16 min in de units bij de Westerkerk. We hopen om 18:30 te beginnen. Dit alles deo voor lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 45, vers 3.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu samen deze dienst gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 91. Daarvan het eerste vers: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij dan nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat mogen we doen vanavond met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 31, het 19e vers. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft de trots gemoed. Psalm 31, vers 19, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, dat is van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed? Heer, het is uw trouw en uw goedheid dat u ons in deze avonddienst op de derde Lijdenszondag als gemeente weer samen wilt brengen, jong en oud. We zijn opgekomen naar deze plaats waar het woord zondag aan zondag bediend mag worden. En anderen die niet naar deze plaats konden komen, zijn met ons verbonden. En nu komen wij samen voor uw heilig aangezicht. En doe ons allemaal beseffen dat dat iets heel bijzonders is. Dat u zich nog wilt laten vinden. Dat we uw heilige naam mogen kennen. En die naam ook mogen aanroepen. Dat u dat ons alles nog vergunt, Heere. Want u bent zo groot en zo heerlijk en zo machtig en zo heilig en rechtvaardig. En wie zijn wij en wie waren we ook? In de week die achter ligt, in het leven dat achter ons ligt, moeten wij ook vanavond niet allen belijden dat we zo nodig hebben het bloed van de verzoening. Het bloed dat Christus gestort heeft op het kruis van Golgotha. Want hoe zouden wij mensenkinderen, die van nature zo ver van huis zijn, u de nek hebben toegekeerd en de rug, die naar uw geboden niet willen horen en daarin niet willen wandelen van nature, hoe zouden wij voor u kunnen bestaan, Heere? Moet niet alles in ons jong en oudere leven ons aanklagen, ook vanavond. En wat is het wonder dan groot, dat u nochtans met ons van doen wilt hebben, met ons en onze kinderen. En dat u ons nodigt en roept. En dat u ook vanavond in de prediking ons wil weer doen horen. Dat er bij u vergeving is. Opdat u gevreesd wordt met kinderlijke vrees en diep ontzag. En daarom mag ook in het centrum, in het hart van elke prediking, die ene naam staan die u onder de hemelen hebt geopenbaard, de naam van uw lieve Zoon. Want hoe zouden wij ooit anders tot onze God kunnen genaken? Maar dan ging hij in dat zware gericht dat wij verdiend hadden. Hij ging de onderste weg, tot in de diepten van de eeuwige dood. Alle angsten van de hel hebben zich over hem uitgestort. Hij van God verlaten, opdat wij eeuwig bij u zouden kunnen wonen. En nu komen wij vanavond voor uw heilig aangezicht. En we bidden van u, zoudt u ons alstublieft uw heilige geest willen schenken. Opdat we ons verstand verlicht wordt, dat hebben we allen ook telkens nodig. Maar opdat ook bovenal ons hart geopend wordt voor het eerst en ook opnieuw. Omdat er plaats komt voor de man van smarten. Die de weg gegaan is van kribben naar kruis. Van wie wij nu ook mogen belijden en weten op grond van uw heilig woord. Dat hij door de dood niet kon worden gehouden, maar eeuwig bij de Vader thuis is, alle macht heeft in de hemel en ook op de aarde, de volkeren regeert en leidt, in het bijzonder zijn kerk bewaart, in het gevoel van de tijden, ook in onze dagen. Heer, en nu bidden we van u, wilt u zo dan die naam van hem uitschrijven in ons aller hart en leven? Voor het eerst en ook opnieuw, opdat we door die naam getroost worden, geleid worden. Opdat we leren ontdekken dat in uw lieve Zoon een fontein geopend is tegen al onze ongerechtigheden. Dat zelfs de voornaamste der zondaren kon belijden. Ook mij is genade geschied. En zo komen wij samen voor uw heilig aangezicht. In ons is er geen waardigheid, we belijden dat, Heer, mag het ook zijn met ons hart. Omdat de verwondering des te groter wordt, dat u naar ons om wilt zien en tot ons spreken wilt. Opdat het ons ook zal verootmoedigen. Opdat het ons ook zal brengen aan de voeten van Christus. Opdat het ons ook zal leiden op de weg van het eeuwige leven. Omdat we voorzichtig leren leven, ook in ons jonge leven. Want de zonde ligt aan de deur. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. U weet wat we nodig hebben. Mogen die woorden dan klinken, die van u komen, die gij gesproken wil hebben. En wil dan ook hem gedenken die geroepen wordt dit woord te bedienen. In eigen kracht gaat het niet. Maar wil zijn mond gebruiken, omdat uw stem gehoord mag worden. De stem van de levende God, omdat we het ook mogen zeggen straks, ja, het was ook goed vanavond. Want de Heere was er, naar zijn belofte. En hij heeft tot onze ziel gesproken, met kracht. Een woord des levens, een woord waar we niet meer vanaf kunnen. En daarom kom, o Geest, wil ons allen leiden op de hoge weg van uw woord, in de grazige weide van uw woord. Opdat we zo voor het eerst of ook opnieuw iets mogen ontdekken van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Opdat we hem in ons hart mogen leren sluiten. Wij vragen ook of u allen die verder een taak hebben in deze dienst, wilt geven wat nodig is. Geef ook maar dat we geen last zullen hebben van de vorst der duisternis. Want hij zal ook vanavond weer zijn plaats onder ons hebben ingenomen. Om op en onder de kansel de grote stoorzender te zijn. om onze harten en gedachten af te wenden van het levenwekkende woord van u. O God, geef maar dat hij deze plaats moet verlaten. En dat we zo samen in stille vrede mogen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Om onderwezen te worden in de wegen van zaligheid. Om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, wij mogen op deze derde Lijdenszondag in de avonddienst met elkaar de Heilige Schrift openen. We doen dat in het Johannesevangelie. En we gaan samen lezen hoofdstuk 13, de versen 21 tot en met 30. Dat is een gedeelte wat volgt op de voetwassing van de voeten van de discipelen door de Heer Jezus in de paaszaal in Jeruzalem. En dan volgt dit gedeelte, vers 21 tot en met 30. Dan lezen we het woord van God als volgt. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En betuigde en zei, voorwaar, ik zeg u, dat een van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zei. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch was van welke hij dit zei. En deze, vallende op de borst van Jezus, zei tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het, die ik de beet als ik ze ingedoopt heb geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon, Iscariot. En na de beten toen voerde Satan in hem. Jezus dan zei tot hem, wat gij doet, doe het haastelijk. En dit verstond niemand van degene die aanzaten, waartoe hij hem dat zei. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, ter voorbereiding op de preek van vanavond gaan we zingen uit Psalm 70. En daarvan alle drie versen. De vers 1, daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Tweede vers, laat allen die met schampere spot mij honen, tergen en onteren, hun schim ten loon teruggekeren. En ook het derde, ik ben ook driftig, arm en naakt. Psalm 70, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, de tekst voor deze avonddienst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 13, en daarvan het tweede gedeelte van vers 30, deze woorden: en het was nacht. Dat is ook het thema voor de preek vanavond, en het was nacht. We gaan zien dat het nacht was allereerst voor Judas, in de tweede plaats voor de andere discipelen, en ten derde voor Christus. Dus en het was nacht, ten eerste voor Judas, ten tweede voor de andere discipelen en ten derde voor Christus. Nacht voor Judas. Gemeente jongens en meisjes, de Heer Jezus is met zijn discipelen gekomen in de paaszaal in Jeruzalem. We weten, het kruislijden is nu heel dichtbij. En in die paaszaal heeft de Heer Jezus iets bijzonders gedaan. Hij heeft daar de voeten gewassen van zijn discipelen. En als je daarover nadenkt, dan moet je zeggen, wat een liefde voor de zijnen. Maar wat een vernedering, ook een zelfvernedering van de zaligmaker. Hoe waar is het wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft van zichzelf: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is toch wel heel bijzonder, hè? De koning doet het werk van een slaaf. En als je daar verder bij stilstaat, dan moet je zeggen, dit dienen van de Heer Jezus maakt die paaszaal in Jeruzalem toch wel tot een heel bijzonder en een heel liefelijk oord. Een bijzondere plek op aarde. En weet je, nog is hij dezelfde, want hij verandert niet. Gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En dat betekent dat hij ook nu tot ons, tot u, jou en mij wil komen. Uit zondaarsmin. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, verloren zondaren te redden. En zo wil hij ook vanavond in ons midden zijn en ons bedienen uit de schat van zijn genade. En de vraag mag toch wel naar ons toe komen: mag hij bij ons deze dienst verrichten? Hebben we daarom gebeden voordat we naar de kerk kwamen, of de Heer ons wilde bedienen uit zijn volheid, uit de schat van zijn genade? Is dat ons verlangen? Gemeente, ik hoop van harte dat we vanavond daar ja op mogen zeggen voor Gods aangezicht. Die paaszaal is dus een heel liefelijk oord, geen twijfel aan. De koning die dient, je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. Maar in diezelfde paaszaal gaat ook iets gebeuren, jongens en meisjes, ouderen, dat ons diep wil aangrijpen. Wat namelijk? Wel, de ontmaskering van Judas, discipel des Heren. En ook dat werk zal de koning doen en moet de koning doen. Judas is de Griekse vorm van het Joodse Juda, Godlover. Iscariot, dat wil zeggen, hij was een man uit Keriot in Judea. Daar kwam hij vandaan. En hij was ook door de Heer Jezus geroepen om een van zijn 12 discipelen te zijn, verkoren tot het discipelschap, tot het apostelschap. En dan kijken we even naar de tijd die Judas met de Heer Jezus heeft mogen meemaken, 3 jaar lang gewandeld met de zaligmaker door het Joodse land. Hij mocht de prediking van de Heer Jezus horen. Hij heeft met de Heere gesproken. Hij heeft zijn tekenen gezien, zijn wonderen meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, Judas, wat ben je een bevoorrecht man. Alle reden om God te loven, je naam eer aan te doen. En met de andere apostelen had de Heer Jezus ook hem uitgezonden om te preken onder de mensen, namelijk het evangelie van het koninkrijk van God, En dat heeft Judas ook gedaan. En hij mocht ook in de naam van de Heer Jezus duivelen uitwerpen en zieken genezen. Ja, ook hij had macht over de duivelen gekregen. En bovendien was aan Judas de beurs toevertrouwd. Nou, dat is toch wel heel bijzonder als je de beurs krijgt toevertrouwd. Dat spreekt toch een stuk vertrouwen in uit. En daaruit mocht hij het dagelijkse onderhoud van de Heer Jezus en de discipelen bekostigen. En daaruit werden ook de armen bedeeld. Gemeente, voor het oog leefde Judas dus heel dicht bij de heiland. Leek hij een trouwe volgeling van Jezus van Nazareth. En je kunt zeggen, Judas hoorde ook bij de volhouders. Want toen velen van de Joden zich teleurgesteld van de Heer Jezus afwenden, je kunt daarover lezen in de evangelie, was Judas gebleven. En daarom treffen we hem ook aan in de paaszaal daar in Jeruzalem. En weet je, de Heer Jezus heeft ook Judas de voeten gewassen. En hij heeft niet geprotesteerd. We zouden zo zeggen, die Judas is een voorbeeld voor anderen. Veel kerkmensen kunnen zich aan hem spiegelen. Kerkmensen die het niet zo nauw nemen met de dienst des Heren. Iets wat in onze dagen helaas al meer het geval is. Ik hoop dat dat nooit van ons gezegd behoeft te worden. Judas, voor het oog lijkt alles prima in orde, of niet? Judas Iscariot. Wij zouden zeggen, joh, je komt er wel. En dan doen wij vanavond met elkaar in die paaszaal een verbijsterende ontdekking. Welke? Wel deze. Dat mensen jarenlang met de Heer Jezus kunnen verkeren. Uiterlijk alles hebben van een ware christen, een echte discipel van Christus. Maar toch niet echt christen zijn. Dat is aangrijpend. In onze tijd zouden we zeggen, je kunt aan de buitenkant een vroom mens zijn. Echt stipt in allerlei dingen. Misschien wel aan het avondmaal gaan en noem maar op. Geen kerkdienst overslaan. En dat het toch niet goed ligt van binnen. Want deze Judas onthult ons de aangrijpende mogelijkheid dat mensen schijnchristen kunnen zijn. Gemeente, jongens en meisjes, Judas is nou het voorbeeld van een mens die heel dicht bij Jezus leeft en toch niet van hem is. Ik denk zo dat Judas heel enthousiast aan zijn discipelschap is begonnen. Toen de Heer Jezus hem riep, toen leek hem dat allemaal wel. Hij zag wel wat in die rabbi van Nazareth. Hij zag wel wat perspectieven. Judas heeft gehoopt op eer en aanzien onder het volk Israël. En dat zou hij misschien kunnen bereiken met die Jezus uit Nazareth. En misschien zou hij ook wel rijk kunnen worden, want hij had het geld lief. En zo koesterde Judas in het begin grote verwachtingen aangaande de Heer Jezus. Aardse verwachtingen wel te verstaan. Maar dat was toch ook bij die andere discipelen in het begin niet anders. Ook die anderen waren zo vleeselijk gezind. Maar dan ziet Judas wat gebeuren in de loop van de tijd dat hij met Jezus wandelt. Hij ziet al meer gebeuren dat zijn mooie toekomstdromen het niet gaan halen. Dat ze in rook opgaan. Al meer wordt voor Judas duidelijk dat volgen van Jezus loopt voor mij op een fiasco uit. Geen eer, geen aanzien, ik word er niet rijk van. Integendeel. En zo kun je bij Judas iets ontdekken. Tijdgeloof. Geloof maar voor een tijdje. En als het dan tegen gaat zitten, Dan wordt de band met Christus al losser. En dan hoort hij van de Heer Jezus hoe de Heer zijn lijden en sterven gaat aankondigen. Notabene, sterven aan een kruis. En dat maakt bij hem de maat vol. Dan gaat zijn mooie toekomst. En zo zien we bij Judas iets gebeuren. Namelijk dat innerlijk al meer bij hem het plan gaat rijpen. De overtuiging gaat komen dat het beter is om met de Heer Jezus maar te gaan breken. Op tijd te breken. Want hij weet heel goed dat de vijandschap tegen de Heer Jezus al meer groeiend is. Dat kan dus niet goed gaan. En wat gaat Judas doen? Hij gaat het hoofdstuk van het wandelen met Christus in zijn leven afsluiten. Zijn financiële perspectieven zijn verdwenen, maar toch wil hij nog iets aan de Heer Jezus verdienen. Want het zou toch wel erg zijn als hij geen stuiver aan hem over zou houden. En zo leent Judas, deze man die een godlover zou moeten zijn, hij leent zijn oor aan wie? Aan de duivel. En die geeft hem wat in zijn hart. Staat in vers 2 in hoofdstuk 13. Ga hem maar verraden. Krijg je tenminste nog wat geld voor hem. En voor geld is Judas bereid om alles te doen. Judas was namelijk een dief. Zo schrijft Johannes in hoofdstuk 12. En zo komt Judas in die paasal tot ontdekking dat er één is die hem doorzien heeft. Namelijk de Heer Jezus. Die heeft aangegeven dat niet allen rein zijn na die voetwassing. En in het gedeelte dat wij lazen, heeft de Heer Jezus aangegeven, één uit u zal mij verraden. Want de heiland is bezig om zo langzaamaan zijn discipelen voor te bereiden op het verraad in eigen kring. Want als hij hun de voeten heeft gewassen, dan zegt hij, u bent nu alle rein. U bent nu rein, maar niet alle. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus hier ook gedacht aan Psalm 41. Daar klaagt David over het verraad in zijn vriendenkring. Dan moet je waarschijnlijk wel denken aan Achitofel. En dan komt bij de heiland het hoge woord eruit. U bent niet allen rein, want één uit u zal mij verraden. En je zou kunnen zeggen, Judas, dat zijn nog de laatste waarschuwingssignalen van Christus in je leven. Let er toch op. Er is nog een weg terug. Maar Judas keert niet om. Hij weet zich doorzien. En toch veinst hij tot het laatste toe dat hij een discipel van de Heer Jezus is. Hij neemt zelfs het stukje brood aan dat de Heere in de schotel met bittere kruiden doopt en hem aanreikt. Judas ook aan het laatste avondmaal. Is me wat. En dan in zijn hart het plan uitgebroed om zijn meester te verraden. En als Judas dat stukje brood uit de hand van de Heer Jezus aanneemt, dan vaart de Satan in hem. Vers 27. Dus eerst geeft de Satan hem in, verraad hem maar. En als dat plan gerijpt is, dan vaart de Satan in hem. Dat betekent dat Judas nu helemaal overgeleverd is aan de vorst der duisternis. Ik leg hier even de vinger bij. Zie je nou dat op de weg van de zonde het van kwaad tot erger gaat? Onderschat dat ook niet, jonge mensen. Het kan zo klein beginnen, maar het gaat van kwaad tot erger als God het niet verhoedt. In de paaszaal neemt Judas afscheid van de meester. Voorgoed. Voor eeuwig. Zie hem gaan. De paaszaal uit. De nacht in. De nacht van het verraad in. In zijn ziel is het aarde donker. Is het stikdonkere nacht. Want als je van de Heere voorgoed afscheid neemt. En je overgeleverd bent aan de duivel. Dan is het echt nacht. Nacht voor Judas. Judas heeft gekozen. Definitief. En zich geschaard aan de kant van de grote tegenstander van God en van zijn lieve zoon, de Heer Jezus. Dat betekent, het wandelen met Jezus is nu afgebroken. Hij wandelt niet langer met hem, maar keert zich tegen hem. Want dat moeten we ook zeggen vanavond. Als het om de Heer Jezus gaat, lieve mensen, zijn er maar twee mogelijkheden. Je bent of voor, dan heeft hij je hart genomen. Of je bent tegen. En dan sta je aan de verkeerde kant. Aan de kant van de duisternis. Aan de kant van de duivel. Die ook in onze dagen zijn ware gezicht laat zien. Hè? Denk maar eens aan dat vreselijke wat allemaal gebeurt in Oekraïne. Daar kijken de duivel in het gezicht. Judas, een tegenstander. Hij gaat zijn meester verraden voor wat centen. En het was nacht. Gemeente, jongens en meisjes, jullie zullen het wel met me eens zijn. Dat dit gedeelte van vanavond behoort tot de meest aangrijpende stukken uit de Bijbel. Dat moet je toch raken, wat hier aan de orde is. Judas begon zo goed. We zouden zeggen, een klinkende belijdenis. Begon zo goed. Maar wat eindigde triest met deze discipel van de heiland. Jongens en meisjes kennen dat spreekwoord wel, hè? Een schip op het strand is een baken in zee. Als je daar een schip op een strand ziet liggen, dan weet je, dan moet ik niet te dichtbij komen, want dan gaat het mis. Nou, zo is deze Judas voor ons allemaal, voor jong en voor oud, een waarschuwend voorbeeld. Een waarschuwend voorbeeld. Het staat niet voor niets in de Bijbel. Zijn discipelschap leidt hopeloos schipbreuk. Hij loopt zich te pletter op de klippen van het egoïsme. Dat kan dus. Judas leek een echte discipel van de Heer Jezus. Aan de buitenkant zag het prima uit. Maar zijn hart was niet recht voor God. Dat is het punt. Judas had het geld liever dan de Heer Jezus. Bij hem stond, om zo te zeggen, geld op plek 1. En de vraag naar u, jou en mij is vanavond, wat staat er nou bij ons op de eerste plek? Die vraag moeten we voor God beantwoorden. Judas, het komt aan het licht. Als de Heer Jezus alles op de zee van de Satan legt. Gemeente, en dat is ook bij ons zo. Als de Heer ons gaat beproeven, wat komt er dan uit? Wat doen wij dan met Jezus van Nazareth? Want weet u, laten wij niet hoog van gevoelen zijn. We kunnen zo op die Judas afgeven. Wat een man, hè? Dat hij zijn meester verraadt, hoe is het mogelijk? Maar niemand van ons is beter dan Judas van nature. Dat is het woord dat de schrift ons wil inprenten. Wij willen ook zo graag toch altijd de Heere voor onze kar spannen. Hij moet doen wat ons bevalt en zo niet. Dan kan het zomaar gebeuren dat mensen de deur naar de kerk dichtgooien. Ik hoef voor mij niet meer. Dan nemen we afscheid. Laten we dit bedenken en vrezen. Dat ook wij in die verzoeking kunnen worden gebracht. Om net als Judas afscheid van de Heer Jezus te nemen. Want weet je, dat moet je ook niet vergeten. Judas heeft in de loop der eeuwen vele navolgers gevonden. En daarom laten wij vrezen. En God bidden. O God, bewaar me voor die grote zonde dat ik uw lieve zoon zou prijsgeven voor wat dan ook. Nacht voor Judas. Maar ook was het nacht voor de andere discipelen. Dat is het tweede voor vanavond. Gemeente, ook voor die andere discipelen gaat rondom Jezus de nacht vallen. Diep en donker. Nee, niet zoals bij Judas. Dat is wel duidelijk, hè? Uit het woord van God. Want weet je, door Gods genade worden zij bewaard voor een weg zoals Judas die gegaan is. God hield ze vast. Anders waren ze ook gegaan, onherroepelijk. Die 11 discipelen waren net als Judas bij de Heere gebleven. Tot in de paaszaal toe. En ik zei ook, zij hadden in het begin van die vleeselijke verwachting van de Heer Jezus. Hè, ze dachten aan een aards koninkrijk en noem maar op en mooie ministersposten. Ze droomden ook van eer en aanzien met Jezus in de wereld. Dat maakt tussen hen en Judas niet het verschil uit. Maar het eigenlijke verschil, dat zat dieper. Dat zat dieper. Kijk, wat bij Judas nou buitenkant was, vrome schijn was. Dat was bij die andere discipelen stuk voor stuk echt. Bij Judas was het tijdgeloof, dat is maar voor een tijdje. En als het dan moeilijk wordt en lastig wordt en je idealen eraan gaan, dan neem je afscheid. Maar het ware geloof zegt, wat er ook gebeurt, van hem, die zaligmaker, kan ik nooit meer af en wil ik nooit meer af. Wat er ook komt. En dat betekent, die 11 waren echte christenen. Ze hadden hun hart aan de Heere verloren en dat is genade. Dat is een geschenk van God, een werk van de Heilige Geest, lieve mens. De Heere had hun hart genomen. Ze zeggen tegenwoordig zo gauw, je moet je hart aan de Heere geven. Jawel, dat is waar, dat vraagt God ook. Maar ik kan je ook dit vertellen, er is niet één die uit zichzelf dat zal doen. De Heere moet het nemen. En dat is genade. En dan word je vanzelf gewillig gemaakt om het ook aan de Heere kwijt te raken. Judas was gebleven wat wij allen van nature zijn. Een kind van de duisternis. En die 11 andere discipelen waren door genade wedergeboren tot een levende hoop. Door woord en geest. Het waren in waarheid kinderen van God met al hun fouten, met al hun gebreken. Ook een Petrus, die notabene zijn meester gaat verloochenen. En toch waren Christgelovigen geworden. En hoe verder zij kwamen met de Heer Jezus op diens lijdensweg, hoe meer zij ontdekten dat hun eerdere verwachtingen niet deugden. Ze zagen ook hun eerdere idealen verdampen. En het viel wel eens moeilijk, hè, om die idealen los te laten. Denk maar bijvoorbeeld aan Petrus, die wilde de Heere van de lijdensweg afhalen. Zal u geen zins geschieden? Toen was je ook even een instrument van de duivel. Geacht mij, Satan. En toch, zonder de Heere konden ze niet. Want die hadden woorden van het eeuwige leven. En gemeente, als je zo de evangelie leest, dan wordt wel duidelijk dat het soms, hè, even heel bijzonder licht vanuit de eeuwigheid viel. Op die wondere man uit Nazareth, hun meester. En dan mochten ze iets zien van zijn goddelijke heerlijkheid. En mochten ze zien, ja, Hij is het echt, de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk even in die paaszaal. Kijkt u en kijken jullie even mee. Ze hebben zich stilletjes de voeten laten wassen door de heiland. Hij aan hun voeten is me wat. Even heeft Petrus geprotesteerd. Hij dacht dat kan niet. Maar dat was snel voorbij. En dan noemt de Heer Jezus ze na die voetwassing rein. En dan mag je in dat verband wel zo zien dat de Heer Jezus eigenlijk zegt, lieve discipelen, nou ben je er klaar voor om straks het evangelie van Gods genade, om dat de wijde wereld in te dragen, om mijn naam te verkondigen onder de mensenkinderen als de enige naam van behoud. En in dat woord van Christus, nou zijn jullie rein, lag ook de stille belofte. Dat de Heer ze zou vasthouden en doen volharden tot het einde. Kijk, naar die paaszaal zouden ze met de Heer Jezus verder mogen wandelen door Gods genade. Gemeente, die 11 discipelen van de Heer Jezus, ze zijn aangeslagen door de lijdensaankondigingen van Christus. Want dat kwam toch wel hard binnen hoor. Ze hadden hun meester zo lief. En dan die lijdensaankondigingen, dat kon geen plek nog goed krijgen in hun hart en leven. Maar ze voelden wel hoe de lucht zwanger was van naderend onheil. En dan stijgt de verwarring en ontzetting ten top. Als de Heer openlijk zegt in die paaszaal dat één uit hun kring, de discipelenkring, Judas is er nog bij, hem zal verraden. Johannes, de schrijver van dit evangelie, de evangelist, was er zelf bij geweest. En ik weet nog jaren later, als hij dit evangelie schrijft, hoe de discipelen hebben gekeken, hoe vol ontzetting en schrik op het gezicht stond het geschreven van die 11. En zo hadden de anderen hem gezien. En weet je, nou doen wij vanavond in die paaszaal opnieuw een heel bijzondere ontdekking. Een heel bijzondere. En heel nuttig ook. Weet je welke? Deze. Als de Heer een goed werk in je begonnen is. Als Hij je hart heeft genomen. Als de Geest is binnengekomen. Als Hij aan jezelf wordt ontdekt. Waar voel je je dan niet te goed voor? Dan voel je jezelf er niet te goed voor om ook de Heer Jezus te verraden. Want als er nou één ontdekt en eerlijk maakt, dan is het de Heilige Geest. Dan gaat al die hoogmoed van ons eraan. En daarom stellen ze de bange vraag, je kunt dat lezen bij Matthäus en Marcus. Heren, ben ik het? Ze worden bedroefd. Heren, ben ik het? Hier brengt de Heer Jezus de zijne diep in de ootmoed. Bedroefd, ze zullen het gezegd hebben met tranen in de ogen, ben ik het? Hoe anders klinkt het uit hun mond dan wat Judas vraagt, ben ik het misschien, Rabbi? Gemeente, wat Judas en Jezus wel weten, dat weten de anderen dus nog niet. Wie Jezus verraden zal. Judas weet het, het ligt in zijn hart. En de Heer Jezus weet het ook. En daarom vrezen die anderen dat ze het zelf zullen zijn om dat vreselijke te gaan doen. Hun lieve meester verraden. Ook Petrus vreest. Ook Johannes, de apostel der liefde, vreest. En dan wenkt Petrus Johannes, want die ligt, zeg maar, aan tafel dicht bij Jezus. En hij wenkt je op, vraag het even. En het zal op een fluistertoon gegaan zijn als Johannes vraagt aan de Heer Jezus, Heere, wie is het? En dan krijgt hij het antwoord, aan wie ik de beten die ik zal indopen in die schaal met kruiden en saus, aan wie ik die beten zal geven, die is het. En ik denk dat er geweldig veel door Johannes is heen gegaan. Toen de Heer Jezus dat stukje brood nam, het in die schaal indoopte, daar in die paaszaal, en het niet aan Johannes gaf, ook niet aan Petrus, ook niet aan die andere elf, maar aan Judas. Aan Judas. Je zou kunnen zeggen, nou zijn er drie op de hoogte. Judas, de Heer Jezus en Johannes. En misschien ook Petrus, dat weten we niet. Maar de anderen in ieder geval niet. Bij hen blijft die vraag zonder meer dringen. Ben ik het, Heere? En als de Vader de paaszaal verlaat, dan denken sommigen, oh, hij gaat wat inkopen doen. Of hij gaat wat geven voor de armen. Maar hoe dat ook zij, gemeente, ook voor de 11 andere discipelen valt nu de nacht donker en dicht. Verraad in de eigen kring nog even en dan zal de herder worden geslagen en de schapen verstrooid worden. Nog even. En dan zal Petrus zijn lieve meester verloochenen, ondanks al zijn beweringen dat hij liever zou sterven dan dat ooit te doen. Nog even, dan gaan ze diep de nacht in, want na de lofzang gaat het naar de hof van Gethsemane en verder naar het kruis. Nog even, en de kleine kring rondom de Heer Jezus, die kleine kring van getrouwen, zal wegvluchten in die bange nacht als de Heer Jezus wordt gearresteerd in de hof. Nacht. Ook voor de 11 discipelen. Al hun hoop en verwachting is de bodem ingeslagen. Gemeente ook voor hen. Dus nacht. Ze moeten hun meester loslaten. En ze zullen hem alleen laten. Al hun mooie woorden ten spijt. Want ze hadden wel gezegd, we zullen u nooit in de steek laten. Maar ze doen het wel. En de hel zal grommen, dreigen en ook lachen. In de hel, schik. Ook voor de hel, voor de 11 is het dus nacht. De nacht is ingevallen. De nacht waarin geen mens kan werken. Het is het uur van de duisternis. Het uur van Satan. De verzoeker maakt zich op om al de getrouwen van Christus op de zeef te leggen. Gemeente, als de Heer Jezus eens niet had gebeden, dat hun geloof niet zou ophouden, waar waren ze gebleven? Toch nergens? En dat komt ook vanavond naar ons toe, naar u, jou en mij. Zullen we de verzoeken niet onderschatten? Hij is zo sterk. Hij is zo slim. Zo sluw, zo gewikst en is uit op je verderf. Onherroepelijk. En zullen we ook de boosheid van ons eigen hart niet onderschatten. Zelfs na ontvangen genade, zegt onze catechismus, nog tot alle boosheid geneigd. Geloof je het? Geloof je het? Het is wel wat de Bijbel ons leert. En zul je ook de zwakheid van je hart niet onderschatten, jongelui. De verzoekingen zijn in onze dagen zo krachtig. En dan kun je als ouderen wel eens te doen hebben met jonge mensen. Toen wij wat jonger waren, was dat nog zo erg niet. Maar het ligt nu zo binnen handbereik. Het zijn maar een paar klikken, hè? Op internet bijvoorbeeld. Onderschat de zwakheid van je hart toch niet. Wat wij van de 11 moeten leren vanavond, dat is dat we ons ook eerlijk de vraag moeten stellen voor Gods aangezicht. Doe het ook vanavond maar, als u op je knieën voor je bed ligt bijvoorbeeld, de vraag moeten stellen, wat zouden wij nou met Jezus doen als God ons liet gaan? Wees maar bang voor jezelf. Echt bang voor jezelf. Ben ik het, Heere? Ben ik het? Dat is een vraag die ons alle raakt. Ken uzelf, hè? Dat stond op die Griekse tempel geschreven. Ken uzelf, gemeente. O, als de Heere voor allen die in hem geloven eens niet had gebeden, wie zou dan nog thuis kunnen komen? Niemand. Neem de toevlucht tot die sterke God. Hij zei, bij mij mag je schuilen en moet je schuilen. Dan ben je veilig voor alle aanslagen van de duisternis. Omdat ik mijn Zoon heb overgegeven aan die duisternis. Nacht voor Judas. Nacht voor de andere discipelen. Nacht voor Christus. Dat we tenslotte, en dan gaat het eigenlijk om in de preek, gaan letten op die ene hoofdpersoon in heel de lijdensgeschiedenis. En dat is de Heere zelf. Om hem moet het gaan en mag het altijd gaan. Weet je, de Heer Jezus heeft vanaf het begin geweten dat deze Judas hem zou gaan verraden. Moet je je indenken hoe zwaar dat voor hem geweest is. Om deze Judas in zijn nabijheid, om zo te zeggen dag in dag uit, 3 jaar lang te verdragen. Maar het moest opdat de schrift vervuld zou worden. Want dit was al geprofeteerd. Het was bij de Heer Jezus die zelf het eeuwige woord is, het geschreven woord boven alles. Om het woord leiden, alles wat dat woord op de weg brengt. En wat is het moeilijk geweest voor Christus en ook vernederend. Om zelfs die Judas de voeten te moeten wassen. Want de Heere wist het. Via Judas zal de Satan de kring binnendringen. Hij heeft, om zo te zeggen, de hete adem uit de hel gevoeld. De verrader is dichtbij. Satan is dichtbij. En we hebben gelezen dat diepe emotie de Heer Jezus aangrijpt als hij openlijk zegt tegen de discipelen dat er één uit de kring zal zijn die hem gaat verraden. Ik moest zo denken, wat is de Heer Jezus toch voluit mens geworden. Ik dacht zelfs, wie was er nou meer mens dan hij? Alles teer, ongerept, niet vernield door de zonde, geen eelt op zijn ziel. Voluit mens, zoals God had bedoeld. En hij weet, het is nu vaders tijd geworden om de verrader na 3 jaar het masker af te trekken. Nee, Judas gaat zichzelf niet bekeren. Dat blijft Judas eigen verantwoordelijkheid, dat zeg ik ook. Als je verloren gaat, is het je eigen schuld. Je eigen schuld. Dan zul je straks voor Gods aangezicht geen enkele woord kunnen spreken om jezelf wat te rechtvaardigen. Eigen schuld. En anderzijds, en daar voel ik een stuk spanning in, moet ook de schrift worden vervuld. Er moet alles gebeuren naar Gods raad of plan. En daarin heeft Judas deze huiveringwekkende plaats gekregen. Want het loopt God nooit en nergens uit de hand. Het is ook maar niet zo dat God de dingen wat voorziet. Maar het is alles in zijn beleid opgenomen. Daar zit een spanning. Je bent zelf verantwoordelijk als je verloren gaat. Judas, En toch heb je van God deze plek gekregen in de lijdensgeschiedenis. Ik kan het niet doorgronden. U ook niet. En jij ook niet. Het wil ons stilmaken. Want dit is ook zeker. Dat God nooit en te nimmer enig onrecht doet. Judas weet zich ontdekt. En hij doet natuurlijk niets liever dan nu de paashaal haastig verlaten. Het duistere voornemen om Jezus te verraden mocht nog eens gaan mislukken. Dan zou hij geen stuiver aan Christus overhouden. En daarom is het woord van de Heer Jezus hem bijzonder welkom. Wat gij doet, doe het haastelijk. Eigenlijk zegt Christus, maak meer haast. Want de middelaar wil dat alles op vaders tijd zal gebeuren. Daarom, Judas, maak voort. De tijd is kostbaar. Ook in deze donkere nacht van verraad. Want niet Judas, maar God regeert over de lijdenstijd. Ook de lijdensuren zijn in zijn hand. En daarom moet Judas terstond heen gaan. Terstond, zo staat in vers 30a. Want de middelaar gaat nu beginnen aan het zwaarste stukje van de lijdensweg. Aan de lijdensweg, de Via Dolorosa, in engere zin. Want zo zwaar als het lijden nu gaat worden, zo zwaar was het voor de Heer Jezus nog niet geweest. Hij heeft van begin tot het einde geleden. Maar nu gaat het zich toespitsen. De Hof van Gethsemane wenkt. En het kruis roept. Nu valt diep en zwaar de nacht van het lijden voor de Christus. De nacht waarin de duisternis oprukt. Geen mens kan werken, maar waarin God wel werkt. God werkt. De Vader gaat de laatste hand leggen aan het heilige werk van de verzoening door zijn lieve Zoon. Gemeente, wat aangrijpend moet het voor de Heer Jezus zijn geweest toen hij Judas voorgoed moest loslaten. Want vergeet het niet. Hij is degene die uit zondaarsmin gekomen is om zichzelf te geven. Het is zwaar voor hem geweest om Judas los te laten en over te geven aan het eeuwige verderf. En dat verklaart ongetwijfeld veel van zijn smartelijke ontroering. Wat een lijden. Maar dit ook, de gemiddelaar is gereed. Het zwaard van Gods gerechtigheid zal tegen hem ontwaken. De diepten van dood en hel zullen voor hem opengaan. Hij staat, om zo te zeggen, aan de rand. Nog even, dan is hij van God en mens verlaten. Hoe donker is het straks, letterlijk en figuurlijk, op Golgotha. Ook voor Christus is het nu nacht. Zie hem gaan, de middelaar, de paashaal uit, de nacht van het lijden in. Weet je waar je op moet letten? Hij begint daaraan met de lofzang, Psalm 115 tot 118. Hij zingt Gods lof, nu het lijden gaat toespitsen. Kun je er nog bij? Kun je er nog bij? Een psalm, de lofzang. En wie kon de psalmen zingen zoals hij? En dan straks aan het kruis, op het dieptepunt van het lijden, weer een psalm. Psalm 22. Waarom hebt u mij verlaten, mijn God? En aan het einde van het lijden, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Psalm 31. Die lijdensweg gaat van psalm tot psalm. En je vindt in de psalmen alles wat je nodig hebt. de hoogtepunten en de dieptepunten van je leven, daarin heeft God voorzien. Zul je zuinig zijn op de psalmen? Ze komen al meer in verdrukking in onze dagen. Van psalm naar psalm. Nacht voor Christus. Maar het blijft niet nacht. Zoals het woord op vaders bevel een scheiding maakte tussen licht en duister, tussen nacht en dag. Lees het begin van de Bijbel. Zo werkt het eeuwige woord, Gods lieve Zoon, nu heen naar het doen aanbreken van de eeuwig nieuwe dag. Want na het duister van de nacht komt het licht van de dag waarop geen avond meer volgen zal. Christus gaat zich nu begeven in onze doodsnacht om de duisternis te verjagen door het zalige licht van Gods verlossing. De Bijbel begint met een schepping die woest en ledig is. Tohu wabohu. Zo staat in het Hebreeuws. Gehuld in duisternis. Maar de Bijbel eindigt met een paradijs vol licht. Het paradijs van Gods genade. Waar een wederhorig kroost bij God mag wonen. Een paradijs waar al Gods verlosten eeuwig zullen zingen van Gods goede tierenheden. En zullen wandelen in het vriendelijk licht van Gods aangezicht. Wandelen met hem. Gemeente, de vraag vanavond is: wat dunkt u, wat dunkt jou van de Christus? Dat is de levensvraag. Wie is hij voor je? Die in hem geloven zijn kinderen van de dag. Kinderen van het licht. Kinderen van God. En van dat licht hebben de apostelen mogen getuigen. Want hun voeten waren rein om de wereld in te trekken. Om die ene zaligmaker aan te wijzen en aan te prijzen. En ze mogen nog spreken nadat ze gestorven zijn. Zij die nu al eeuwenlang thuis zijn en wandelen met hem op de weg van de eeuwigheid. Gemeente, laat het toch ook wij, de Heere, smeken, aanlopen als een waterstroom. En niet eerder rusten totdat we in hem, in die Zoon van God, in de ark van behoud zijn ingegaan. Zodat we mogen weten wat er ook komt. Misschien wel een derde wereldoorlog, wie zal het zeggen. Dat weten we toch niet, wat er ook komt. En welke aanslagen de duivel ook zal plegen. Dit is zeker, ik kom er doorheen. Ik kom thuis en dan zal ik hem zien zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. En ik zal het uitjubelen. Welkom eeuwigheid aan de andere kant. Als we ons niet bekeren, dan gaan we in de nacht die geen morgen kent. De eeuwige nacht. Zul je daaraan denken? Jonge mensen, vergeet het niet. Niet uitstellen. Het heeft haast. Haast. Grote haast. Want wij weten niet eens of wij de dag van morgen nog beleven zullen. Kijk naar hem aan het kruis. Zijn handen vastgespijkerd. Daar ligt een wijdse nodiging in. Kom, o zondaar, kom. Ik heb mijn handen uitgebreid tot een volk dat van zichzelf naar mij niet wil horen. Kom. Want ik hou niet voor mezelf onder de toorn van God. Maar ik doe het voor u, voor jou, om je zalig te kunnen maken. Zou je zo'n zaligmaker niet willen hebben? Nee, hij is niet voor geld te koop. Je mag hem nemen om niet. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen nu uit Psalm 56. En daarvan het vierde vers, Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En dat geldt in het bijzonder voor de tranen van Christus die hij gehuild heeft over Jeruzalem en over de zondaren. Maar elk kind van God weet de weg naar het paradijs is een weg vol doornen. Er wordt heel wat afgeschreid onderweg. Maar boven worden alle tranen uit de ogen weggewist. Psalm 56, vierde vers. Dankgebed. Heren, zo hebt u ons ook deze avonddienst geschonken en we waren hier in alle rust samen. Maar misschien is de rust in ons hart wel opgezegd, omdat we nog buiten Christus leven. Heren, wilt u geven dat wij allen niet zullen rusten, totdat we vrede hebben gevonden in hem. Want dan zullen we ook eenmaal thuiskomen, waar de zaligmaker zelf is ingegaan, als de eerstgeborene uit de doden. Het Het woord is uitgegaan ook deze zondag, op de derde Lijdenszondag. Het is neergelegd in ons jong, in ons oudere leven. En wij kunnen het misschien vergeten. Door de drukte van de tijd of wat iets meer zij. Maar u vergeet het niet. De woorden die gesproken zijn, die blijven voor uw aangezicht. O God, geef toch dat ze in ons leven niet te vergeef zijn gesproken, maar dat ze vrucht mogen dragen. En zo zijn onze ogen op u. We hebben de middelen gekregen om u te zoeken. En daarom is het ook goed om samen te zijn onder de prediking. Maar wilt u het zo dan voor ons allen zegenen, dat straks niemand van ons gemist wordt. O lieve Heere, ontferm u over ons allen. Ga zo ook met ons mee naar huis. Ga met ons mee verder de week in. Wil ons in alle dingen gedenken, ook in het maatschappelijke leven. U weet wat van ons gevraagd wordt. Geef ons daarin getrouwheid, onze verantwoordelijkheid ook te kennen. En wilt u zo in het bijzonder uw kerk gedenken, ook het kerkelijke werk in onze dagen. En ook het volk van Oekraïne in het bijzonder. Nu er zoveel omkomen, o God, wat is de mens? We zien het voor ons gebeuren, een moordenaarsbende, voor wie geen leven telt. Eigen eer en aanzien. Een volk onder de voet gelopen. Kinderen, jongeren, ouderen die omkomen. We kunnen daar zulke diepe vragen mee hebben. Hoe lang staat u het nog toe, Heren? We hebben nergens geen recht op. Als het ook ons zou overkomen, dan moet de hand op de mond. Maar o God, vergeef en ontferm u over deze wereld. Wil zo onze dankzegging aannemen. Met deze gemeente in het bijzonder ook zijn. Met de dominee zijn gezin en de kerkraad, de koster, de organisten, alle die hier mogen arbeiden. Geef dat het dienen mag. Om nader te brengen tot u. Vergeef ook genadig wat niet goed was in uw ogen. Zegen ons om Christus wil. Amen. Gemeente, tot slot nog Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. Mijn tegenweer, God is mijn toevlucht in het lijden.
Thank you.
Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.